Goedenavond, broeders en zusters. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden met het getal 11. Het is lang geleden, dus ik weet niet helemaal precies meer wat ik er wel en niet van verteld heb. Ik weet alleen dat we op laatst van de avond nog wel heel snel enkele schriftgedeelten doorgelopen zijn. Maar ik wil toch bij deze 11, het getal 11, de draad weer opnemen. Een getal wat we al terugvinden, in ieder geval meteen in het boek Genesis. Waar we dan toch in elk geval in Genesis lezen over de dromen van Jozef. Waarbij gezegd wordt dat de familie van Jozef wordt voorgesteld door zon, maan en 11 sterren kennelijk. Die dan op een of andere wijze, want hoe een ster dat doet heb ik nooit helemaal begrepen. Maar die op een of andere wijze dan buigen voor de 12e ster, namelijk die van Jozef. Wat dat betekent, dat is eenvoudig genoeg, dat staat er ook bij. En het blijkt ook uit de rest van de geschiedenis, namelijk het spreekt over dat Jozef heerschappij zou krijgen op een of andere wijze over de rest van zijn familie. En de 11 sterren daar zijn uiteraard een beeld van diegenen die onder dat koninkrijk van, in het bijzonder dan Jozef, geplaatst worden. Dat we daar terechtkomen, dat was Genesis 37 overigens. Dat we daar terechtkomen in Genesis 37 is op zich ook al niet zo verwonderlijk, omdat deze Jozef zelf een 11e is. Dat staat wel nergens expliciet, maar dat is gewoon een kwestie van uitrekenen. Hij was de 11e zoon van Jacob. En de eerste zoon van Rachel. Merkwaardige zaak. Dat wil zeggen, hij was de 11e zoon van de tweede vrouw van Jacob. En dat zal ook de reden geweest zijn, onder andere dan, dat hij achteraf het eerstgeboorterecht krijgt toebedeeld onder de 12 zonen van Jozef. Onder de 12 zonen van Jacob, sorry. Met als gevolg dat deze 11e zoon uiteindelijk ook de 13e wordt. Want het leuke is natuurlijk, en dat is een vast gegeven waar we ons vorige keer ook al even mee bezig gehouden hebben. Het leuke is natuurlijk dat je van een 11 met het grootste gemak naar een 13 springt. Omdat dat in de Bijbel nou eenmaal zo gebeurt. Zo is het bij Jozef meteen. Deze 11e uit de reeks van 12. Maar deze 11e zou het eerst geboorterecht krijgen. Dus dubbel tellen, zodat er in totaal dan theoretisch althans de erfenis van de bezitting van Jacob verdeeld zou moeten in 13 delen. Hij had 12 zonen, maar het moet in 13 verdeeld worden. Uiteraard, want één telt dubbel immers. Hè. De eerstgeborene telt dubbel. En dat eerstgeboorterecht komt bij Jozef, zodat Jozef zowel de 11e als de 13e is. Is nou eenmaal zo. Dus bij de man Jozef spring je van 11 naar 13. Er komt nog wat anders bij. Maar hij was de 11e zoon. Maar het eigenaardige is dat we in de Bijbel nog wat meer figuren tegenkomen onder de naam Jozef. Ik heb de lijst trouwens niet bij me deze keer. Maar er zijn er 13. Totaal. 13 figuren die Jozef heten. Al zijn ze over het algemeen nogal geheimzinnig. Want op een of andere wijze verdwijnen ze allemaal van het toneel. Sommigen gewoon omdat ze maar één keer genoemd worden in een opsomming of in een geslachtsregister. Figuren dus die Jozef heten, maar wij kennen ze verder niet. Maar voor de rest verdwijnen ze, voor zover we ze wel kennen, omdat de Bijbelse geschiedenis er wat over zegt, verdwijnen ze inderdaad allemaal van het toneel. Dat begint natuurlijk al met deze eerste, want in Genesis 37 verschijnt dan deze 11e zoon van Jacob, maar hij verdwijnt prompt van het toneel. Hij wordt afgevoerd en komt in Egypte terecht, waar hij meteen al geconfronteerd wordt met zijn dubbele deel. Dat hebben we vorige keer in ieder geval gezegd, want hij kwam daar eerst in het ene huis van Potifar en daarna in het andere. Het ene was de vrije woning van Potifar, het andere was de gevangenis, eveneens overigens van Potifar, zodat hij daar meteen al twee huizen te beheren kreeg. Achtereenvolgens, overigens. Maar goed, het doet er verder niet toe. En ik heb er in ieder geval op gewezen, omdat het zo'n geweldig, mooi en herkenbaar voorbeeld is, dat inderdaad dat huis van Potifar, waarin Jozef eerst dient, een beeld is van het koninkrijk, zoals dat aan Israël, de vrouw, zou openbaar worden. Voorgesteld mede dan door de vrouw van Potifar, uiteraard. Daar kwam uiteindelijk niks van terecht. Waarom, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, Jozef komt in plaats daarvan in het andere huis van Potifar terecht. Dat blijkt de gevangenis te zijn. En dat is uiteraard dan het beeld van het verborgen koninkrijk, waarin Jozef immers verborgen werd. En met hem natuurlijk nog enige anderen. Dat is eigenlijk het verhaal. En de geschiedenis van Jozef bij Potifar komt dan eigenlijk overeen met de geschiedenis van Handelingen, waarin de Heer Jezus Christus, de echte Jozef dus, gepredikt werd, maar wat niet tot het gewenste resultaat leidde in elk geval, met als gevolg dat de zaligheid, dat de zaligheid van het Joodse volk in elk geval werd weggenomen en werd gegeven aan de heidenen. Dat wil zeggen, van een geopenbaard koninkrijk zou voorlopig niks komen, maar het werd in tegendeel verborgen. Dat wil zeggen, het ging naar de gevangenis, daar komt het ongeveer op neer. Zodat die geschiedenissen inderdaad parallel lopen. En daar gaat het natuurlijk om, want het punt is dat er 12 in de Bijbel, nou eenmaal, maar misschien komen we er nog wel op terug, maar dat die 12 in elk geval staat voor heerschappij, voor koningschap, en meer in bijzonder, het is een uitbeelding van het geopenbaarde koninkrijk der hemelen, of van Christus, of hoe je dat maar noemt, van de heerschappij in het algemeen. En dan kom je vanzelf bij het koninkrijk Gods terecht, natuurlijk. En dat 11 daaraan vooraf gaat en 13 volgt erop. En de betekenis daarvan is simpelweg deze, dat voordat het koninkrijk openbaar wordt onder het getal 12, er sprake is van een verborgen koninkrijk onder het getal 11. Want dat is het dan, hè? En dat achteraf zal blijken dat dat koninkrijk verborgen is in de hemel, en daarmee zijn we terecht bij de 13. Want dat is het hele punt. In werkelijkheid is de 11 eigenlijk nooit verborgen, maar de 11 verdwijnt op een of andere wijze. De vraag is waar naartoe? Het antwoord zou, wat ik dan zou geven, zou zijn de 13. Of als u het nog anders wilt horen, onder 11 kun je verstaan dat het koninkrijk voorlopig niet komt, uitgesteld wordt. Ook dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. Het geopenbaarde koninkrijk wordt uitgesteld. Als je goed naar luistert, dan hoor je dat het hetzelfde is als het blijft nog verborgen. Hè? Het geopenbaarde koninkrijk wordt uitgesteld, dat is de 11. En als het 12e, als het koninkrijk openbaar is onder de 12, dan blijkt inderdaad, blijkt dat verborgen koninkrijk inderdaad verborgen te zijn ergens op een hoger niveau, namelijk in de hemel zelf. En dat is het, de betekenis van de 13. Want altijd als er een 12 is in de Bijbel, dan is er ook ergens een 13, maar die zie je niet. Of die wordt niet genoemd. Dat is het punt. En die 13e komt voort uit de 11. Het is natuurlijk abstract, maar ja, we houden ons bezig met getallen. Getalssymboliek, en dat is natuurlijk abstract. Maar zo gaat dat, en het prachtige voorbeeld ervan is dat van Jozef uiteraard, die een 11e is en ook een 13e blijkt te zijn. En dat herhaalt zich natuurlijk in de geschiedenis van Jozef. Want dat, daar komen we later ook tegen bij de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, die in wezen de plaats van Jozef zelf innemen en die geadopteerd worden als zonen van Jacob, zodat er dan toch 13 zonen zijn. En de 13e komt inderdaad uit Jozef. De 13e komt uit de 11e. Dan even ongeacht de vraag wie dan die 13e is, Manasse of Efraïm. Dat doet er trouwens niet zoveel toe wie het is. Want het zal trouwens blijken in de Bijbelse geschiedenis dat als we praten over de 13e stam van Israël, die ene die dus altijd zoek is, dan blijkt dat nogal eens verschillend te zijn. Soms is het de een en soms is het de ander. Als je de handboeken naleest, staat er meestal wordt Levi weggelaten omdat hij geen erfdeel kreeg. Maar bij nader inzien wordt ook dan bij gelegenheid weggelaten in de Openbaring. Daar kom ik nog wel even op terug. En wat ik helemaal nooit ergens gelezen heb, is dat in twee opsommingen Simeon wordt weggelaten. Nou, één opsomming en in één geschiedenis blijkt de stam van Simeon ineens verdwenen te zijn. Ja, nou goed, daar kom ik nog wel eens op. Maar de gedachte is deze, neem ik de draad nog iets breder. De 10 immers staat voor het woord van God. Het geopenbaarde woord van God, wel te verstaan. Die 10 komen we dan ook inderdaad tegen onder de vierde bedeling, zal ik maar zeggen, die van de wet. Het oude verbond in het algemeen trouwens, waarin God gesproken heeft, eertijds weet u wel, veelmaal en op velerlei wijze. En wat er daarna dus komt, na die 10, zou moeten zijn het koninkrijk. Want God heeft gesproken en het woord wat God gesproken heeft wordt voltooid en vervuld in de persoon van de koning van het koninkrijk, in de persoon van de Heer Jezus Christus dus. Maar wat er dan komt is 11, 12 en 13. Uitstel van het koninkrijk, dan het geopenbaarde koninkrijk en de 13 komt nooit, want die 13 zit ergens anders. Die zit hoger en is uit de 11 al voortgekomen. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou goed. In Genesis 37 overigens vind je die 13 ook, want ik zeg met gemak, het waren 11 sterren die voor de 12e bogen, maar het was zon, maan en 11 sterren. Dus als je ze allemaal telt, waren het de 13. Zon, maan en 11 sterren die voor Jozef bogen. Ja, kom je bij elkaar aan 13. En bij andere gelegenheden is het ook zo. Het is eigenaardig trouwens, het is zo lastig om over de geschiedenis van Jozef te spreken, omdat ik me gauw verlies in details van de geschiedenis en het is nou helemaal, of niet helemaal mijn onderwerp. Maar laat ik u dan eens wat anders laten zien. Wat we namelijk tegenkomen in Genesis, even zien, Genesis 42... is dat daar de broers van Jozef naar Egypte te gaan om koren te kopen, weet je wel? Kun je goed onthouden, mooie alliteratie, hè? Om koren te kopen in Egypte, want ze hebben honger. En dat is natuurlijk leuk, de broers van Jozef gaan naar Jozef. Maar punt 1, zij kennen hem niet. Maar zij herkennen hem ook niet. Soms denk ik, zouden hun ogen gehouden zijn dat ze hem niet kenden, maar vooruit. He, maar in ieder geval, zij kennen hem, ze weten dat ook niet, maar het blijkt dat dat niet helemaal goed afloopt, die geschiedenis. He, dat wil zeggen, die broers gaan naar Jozef toe, maar Jozef neemt geen genoegen met de situatie en hij laat ze met een probleem zitten. Ze krijgen dan weliswaar eten mee, het kost ook niks ook nog, dus ze krijgen in ieder geval genade aangeboden en leven onder de heerschappij van de troon der genade die in dit geval in Egypte stond, waarop Jozef zat aan de rechterhand van Farao. Heb je die? Goed, dan hoef ik het verder niet uit te leggen. Hè? Ze krijgen de geld mee terug, dat weet u toch? Merkwaardig genoeg. Maar het bijzondere is natuurlijk dat daar de 10 broers van Jozef naar Egypte gingen. En Jozef was dan de 11e. Dat was hij altijd al, dat is niks verkeerd, maar je mist er natuurlijk één. En dat is ook wat meteen gezegd wordt in die geschiedenis. Wordt meteen vastgesteld, er klopt iets niet, Benjamin is er niet bij. Benjamin was thuis, Benjamin was er niet bij. Dus het waren de 10 die naar Jozef gingen, daar hebben we samen 11, maar Benjamin is er niet. Nou, heel eenvoudig, maar ik moet het nou eenmaal vlug zeggen, dat kan niet anders. Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel Israël in het algemeen. Daar is lang niet alles mee gezegd, want het hangt er een beetje vanaf waar die figuur of naam van Benjamin dan voorkomt. Want dan wordt het in het verband nader gespecificeerd. Maar als het er nou helemaal over gaat, als we het smal nemen, zo smal mogelijk dus, is Benjamin een type van het gelovig overblijfsel van heel Israël, straks aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bij de officiële bekering van het volk Israël als zodanig. Als volk dus. En daarom was hij ook de laatste. Hij is de 12e zoon. Als Benjamin verschijnt, is de 12 compleet. Dan vangt het koninkrijk aan. En praat het over Israël, moeten we vaststellen dat dan het koninkrijk begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Bij de bekering van Israël en bij de dood van Rachel. Nou ja, dat zijn weer die kortsluitingen, weet je wel. Benjamin kwam, de 12e zoon, maar zijn moeder stierf. En Rachel is dan een beeld van het oude Israël natuurlijk, zoals het altijd door de eeuwen heen geweest is. Maar als er uiteindelijk Benjamin verschijnt, als Israël tot bekering komt namelijk, dan verdwijnt inderdaad dat oude Israël. Dat wordt niet meer gerekend. Er wordt begraven, er sterft op de plaats waar inderdaad de Heer Jezus geboren werd. He? Dezelfde plaats waar Benjamin ook geboren werd. Ja, ja, bij Bethlehem, in de velden van Efrata, heel goed. Daar stierf de herder in, Rachel. Nou goed, denk er maar eens over na. Maar waar het om gaat is dat Benjamin een beeld is van het gelovige overblijfsel van Israël. Dus eigenlijk van heel Israël straks wat overblijft en wat het koninkrijk binnengaat. Een bekeerd, een gelovig Israël. Daarom wordt de naam van Benjamin ook inderdaad vertaald met zoon van mijn laatste dagen. In de zin dus van, het is de laatste en definitieve zoon. En met recht, een nakomertje. U weet toch wat een nakomertje is? Die had er al eerder moeten zijn. Er zit een beetje een gat tussen en dan komt er nog één. Dat is precies wat het is in verband met de geschiedenis van Israël. Israël had al in het koninkrijk kunnen zijn. Dat gebeurde alleen niet. En dan alsnog, later, zal Israël alsnog tot bekering komen. Na een tussenliggende periode, zal ik maar zeggen. Niemand verwacht het meer. Vele christenen trouwens ook niet. Maar niettemin staat in de Bijbel. Nou, daar is Benjamin een beeld van het uiteindelijke, laatste overblijfsel van Israël. En dat is de smalste toepassing van het begrip Benjamin. Nou goed, hier komen de broers tot Jozef. Benjamin is het nog niet. Er zijn er dus ook geen 12, maar er zijn er maar 11. En die 11 is verborgen, want die kennen ze. Die is er wel, die werkt ook, die geeft dan ook al wat ze nodig hebben. De geld krijgen ze terug, maar ze kennen hem niet. Dat is een geweldig beeld van onze bedeling. Benjamin is er nog niet, Israël is nog niet tot bekering gekomen. Maar Israël leeft overigens net als alle overige volkeren uit de heerschappij der genade. En het leven wordt dan ook inderdaad om niet aangeboden. En dan hebben we het over eeuwig leven. Maar wat het aardse leven betreft, ook dat ontvangen zij gratis zonder er recht op te hebben. Zonder betaling, zal ik maar zeggen. Er wordt niks voor teruggeëist. Want dat geldt net zo. De heerschappij van de genade in onze bedeling geldt net zo goed voor de volkeren. En in het bijzonder dus voor het natuurlijke Israël, zeg maar het Jodendom. Als dat het ook voor de gemeente geldt. De Heer heeft zich teruggetrokken in de hemel. Het oude verhaal heeft de wereld, de volkeren dus overgegeven. Losgelaten betekent dat. En vanuit die genade staat hij hen toe om te doen wat zij willen. Zolang die genade duurt, zolang die heerschappij der genade dan duurt. Hè? Zolang het niet de tijd is van de openbaring van het koninkrijk, want dan gaat het om. En over diezelfde periode wordt er nog niet voor niks gezegd in Romeinen 1, waarin bestaat dat God de wereld losgelaten heeft. Daarop volgt Romeinen 2, waar staat, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij u een schat. Tot de dag des toorns. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat wil zeggen, dat oordeel komt toch wel in de toekomst. Maar in het heden is het zo dat elk mens, elk volk, en in het bijzonder Israël, zijn bestaan dankt feitelijk aan de genade die op de troon zit. Kortom, aan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zo is het feitelijk, omdat de wereld fundamenteel al geoordeeld werd in de tijd bij de kruisiging van de Heer Jezus. Sindsdien is genade. Maar wordt het koninkrijk nog niet openbaar, want dan moet eerst Benjamin komen. Daar begint het dan. Nou, bij het eerste bezoek van die 10 broers aan Jozef, dan zijn er 11, is Benjamin er niet bij, dus het koninkrijk wordt nog niet openbaar. En Jozef openbaart zich dus ook niet. Hij zegt niet wie hij is. Alleen de 10 krijgen wel te eten, al moet ik erbij zeggen, officieel de 10, in de praktijk waren het de 9, want van die 10 bleef er 1 achter. En dan ben ik altijd geneigd meteen de hele Bijbelse geschiedenis door elkaar te gooien. Weet je wel, er waren er 10, maar 9 waren weg en 1 bleef achter. Dat was dus een Samaritaan. Hè? En die anderen waren in Melaats of zo? Nee? Waar bekende verhalen. Goed, anders vergeet het maar. We gaan het niet uitleggen. Nou, maar goed, de 10 kwamen naar Jozef. En gingen weer terug, maar 1 bleef erachter. En die kwam op de plek te zitten waar Jozef ook al een poosje gezeten had. Namelijk in de gevangenis. Dat was Simeon. Dus nou werd Simeon opgeborgen. En Simeon staat voor de horende en dus de gelovige. En hij wordt in de gevangenis gezet. De gevangenis van Jozef, zal ik dan maar zeggen. Net als Jozef. En daarom is Simeon daar uiteraard een beeld van de gemeente. Die overigens ook, en dat heb ik hier ook al zo vaak gezegd, die overigens ook primair natuurlijk geroepen werd uit de 10. Uit de 10 stammen van Israël. Niet echt bewijs natuurlijk, maar het wordt er wel even door bevestigd. Maar goed. Simeon wordt dus in de gevangenis gezet bij Jozef. En Jozef en Simeon samen zijn er ook 2. Die zijn natuurlijk een beeld van de gemeente in onze dagen. Verborgen. De een kent men niet. De ander kent men wel, maar is er niet. En beide dingen kan je van de gemeente zeggen. Men kent het niet of men kent het wel, maar toch is het er niet. Kan allebei. Nou, daar gaat het om. En zo gaat de geschiedenis verder. De 9 gaan dus weer naar huis en voegen zich bij die ene die er nog was. En dan zijn er dus bij Jacob nog steeds 10. Daar is Benjamin bij. En dan krijgen we het verhaal, maar ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb. Maar dan krijgen we het verhaal van Ruben, die aan het eind van dat hoofdstuk, van hoofdstuk 42, dan zegt tegen zijn vader, toen ze terugkwamen. En toen ze moesten vertellen dat Simeon vastgehouden werd als een soort gijzelaar voor Benjamin. Hè? Zolang Benjamin er is, niet is, wordt Simeon vastgehouden. Leuk is dat, hè? Zolang Israël niet tot bekering komt, is er wel bij Jozef verborgen de gemeente. Precies hetzelfde verhaal, hè? Verborgenheden van het koninkrijk. Maar goed, dan zegt Ruben tot zijn vader in vers 37, dood 2 mijner zonen. Ja, waarom ook niet? Ruben is officieel de eerstgeborene tot op heden. Het telt voor 2. Dus hij zegt, dood 2 mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem, namelijk Benjamin, in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Maar Jacob zegt, mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood. Jozef is al dood en hij is alleen overgebleven. Zo mijn verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. Punt, einde van het verhaal. Ruben stelt zich garant, de echte eerstgeborene, de oorspronkelijke zal ik maar zeggen. En ik heb daar vorige keer, dacht ik wel van gezegd, dat Ruben nou eenmaal staat voor de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de gemeente. Ruben is immers de man die in de tijd, een paar hoofdstukken eerder, tegen zijn broers zei, ja, Jozef doodde, nee, laten we dat nog maar niet doen. Laten we maar in die kuil gooien, want Ruben was van plan in het geheim Jozef weer terug te brengen. En de achtergrond daarvan heb ik je ook laten zien, Ruben was immers die man die vond dat hij als de eerste verantwoordelijk was om ook de 13e te brengen. En dat is niet zo gek bedacht, want de oudste zou de 13e brengen, omdat de oudste dubbel telt. Ik hoop dat je goed wakker bent vanavond, hè? 12 zonen, Ruben de oudste. De oudste krijgt een dubbel deel, dus die brengt de 13e. Nou, toen hebben we het verhaal gelezen van Ruben die zijn vaders bed beklom. Met alle consequenties van dien. En er staat er heel laconiek meteen achter dat Jacob dat wel wist. Maar dus, en de zonen van Jacob waren en bleven dus 12. Hetgeen dus zonder meer suggereert, in het geheim, want het staat natuurlijk niet expliciet, maar het hoort ook niet zo, hè. Moet een beetje verborgen blijven. Maar het impliceert dat Ruben dus van plan geweest was om een 13e zoon voor Jacob te verwekken. Dus daar vind je ook Ruben als de man die een 13e zou moeten brengen. Dat gebeurde echter niet. Daarna is Ruben de man die zegt, nou, laten we Jozef niet doden, we gooien hem in een kuil. En er staat erbij dat Ruben van plan was om in het geheim te zorgen dat Jozef toch in het leven behouden zou blijven enzovoort. Zo, en wij weten dat uit Jozef toch de 13e kwam, zodat Ruben nu toch nog voor een 13e zorgde. Hij dacht alleen dat het mislukte, want hij was hem kwijt later. Want toen Ruben even niet keek, was Jozef verdwenen. De rest van de broers hadden hem verkocht naar Egypte. Weet u nog, dat verhaal is dat. Nou goed. Hier in Genesis 42 vind je dan weer dat Ruben zich garant stelt. En zegt, nee, ik zorg wel voor Benjamin, maar daar was het de tijd niet meer voor. Dus Jacob zegt er verder, hij zegt gewoon, het gebeurt niet. En daarna horen we in het verhaal ook niks meer daarover. Want daarna komen we in hoofdstuk 43, waar het koren nou eenmaal weer op is. En men dus toch naar Egypte moet om koren te kopen. En nou moet Benjamin eigenlijk wel mee. Maar nou is het niet Ruben die het verzorgt, maar nou is het Juda. En dat is trouwens ook al zo bij de verkoop van Jozef. Want er speelt inderdaad eerst Ruben een rol en daarna speelt Juda een rol. Ja. En hier ook, in Genesis 43, hoofdstuk 42 zegt Ruben, ik zorg ervoor, gaat niet door. Maar dan hoofdstuk 43 verschijnt inderdaad Juda die de verzorg zal dragen. Die zich garant stelt voor Benjamin. En dat kan natuurlijk al niet missen, want die twee samen zijn de twee stammen. Dat is het Joodse volk eigenlijk dus, hè. Wij spreken over Joden, hebben het over Juda en Benjamin. En omdat Juda er is, is Benjamin er ook nog. Zolang er Joden zijn, is Benjamin nog aanwezig. Daar gaat het om. Nou, dat is wat in hoofdstuk 43 naar voren wordt gebracht. Waar inderdaad dan alweer 10 broers naar Jozef gaan in Egypte, weet u wel. Want Jozef was er al en Simeon zat in de gevangenis daar. Dus er gaan weer 10 broers naar Jozef toe. Hij heeft weer met het woord te maken en dat soort zaken. Maar niet tenminste 10 broers gaan naar Jozef. En nou zijn het er wel, samen 12. En wat gebeurt er dus? Benjamin is aanwezig. Dus, eerst wordt Benjamin erkend door Jozef. Dat wil zeggen, ze gaan weer weg, weer terug. En ze krijgen weer de geld mee terug. Voor de tweede keer overigens. Krijgen geld mee terug. En de beker van Jozef, die eigenlijk gewoon voor wedergeboorte staat, maar dat leg ik nou ook maar niet uit. De beker van Jozef wordt in het geheim gelegd bij Benjamin enzovoorts. En die wordt dan later gevonden. Dan gaan ze dus weer op waar op de terugweg, maar gaan weer terug. En het blijkt dan dat daarmee Jozef inderdaad Benjamin erkend heeft. Eerst door hem een vijfdubbele portie eten te geven, die arme jongen. Ziet het voor u? He? Nou goed. Eerst door hem een vijfdubbele portie te geven en wel precies op rij, want ze zaten op volgorde van leeftijd aan de tafel. Dus een erkenning van Benjamin, let op, een erkenning van het gelovig overblijfsel van Israël. Daar komt het op neer. En later dan nog even met die beker. Maar goed, dan komen ze dus definitief weer bij Jozef terecht. Maar dat hoort nog allemaal bij de tweede reis. En dan maakt Jozef zich inderdaad bekend. Dus eerst erkent hij, om zo te zeggen, Benjamin, die er nou is. Dat wordt geaccepteerd. Daarna maakt Jozef zich bekend. En bovendien wordt Simeon uit de gevangenis gelaten. En dan zijn ze dus inderdaad alle 12 compleet. En dat is uiteraard een beeld van de toekomstige gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, wanneer het koninkrijk aan Christus, van Christus aan Israël zal geopenbaard worden. Hetzelfde verhaal, daar vind je de hele heilsgeschiedenis feitelijk, en in het bijzonder aan de geschiedenis van het Nieuwe Testament, in afgebeeld. Twee reizen dus, bij de ene gelegenheid is Benjamin er niet bij en dus maakt Jozef niet bekend, Simeon wordt verborgen. En bij de tweede reis is Benjamin er wel bij. Dus wordt Simeon geopenbaard, om het zo te zeggen. En Jozef maakt zich ook inderdaad bekend. En dat zijn de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, vanzelfsprekend. Waarbij ik natuurlijk toch voor de volledigheid nog maar een keer zeg, dat Jozef weliswaar een type is van de Christus en de heerschappij van Christus, maar in het bijzonder eigenlijk van de heerschappij van Christus en de gemeente samen als één geheel. Want als het koninkrijk openbaar wordt, als Christus zal heersen op aarde, gaat dat niet op grond van Jozef, maar gaat het op grond van Juda. Maar waar het nog in verband, waar het koningschap in verband gebracht wordt met Jozef, hebben we te maken met het eerstgeboorterecht en daarmee met de gemeente. En voor degenen die thuis zijn in het bedelingsschema, het opmerkelijk is dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt en verhoogd wordt, buiten medeweten dus van de hele familie. En dan begint een periode van 2x7 en 66 jaar, waarin hij koning is over Egypte. Gedeeld door 2 is dus 2x3,5 jaar en 33 jaar, zijnde eigenlijk een beeld van de hele zesde bedeling, waarin Jozef koning is. Nou, wanneer werd Christus koning? Nou, of aan het begin van onze bedeling, of straks in de toekomst bij zijn wederkomst. En dat is het einde van de 70ste week. Maar Jozef in deze geschiedenis werd koning en werd verhoogd aan het begin van 2x7 jaar. En dus typologisch aan het begin van de 70ste week van Daniël. Nou, wat is de volgende vraag? Wat wordt er dan verhoogd en verheerlijkt? Wat komt er op de troon aan het begin van de 70ste week van Daniël? De gemeente, het is de opname van de gemeente. Ja, hoe je dat ook draait, dat moet het zijn. Dat is de algemene lijn dan die ik even trek. En daarom heet de man ook niet Juda, maar heet hij Jozef. Weet u wel? De eerstgeborene die verdwijnen zal. En zo vinden we dat later in alle 13, in alle andere 12 Jozefen in de Bijbel, ze verdwijnen nou eenmaal van het toneel. Ik maak misschien een erg grote sprong. En ik geloof dat ik vorige keer buiten de tijd het ook even heb aangehaald. Maar als je naar Handelingen gaat, ik weet niet of dat de 13e Jozef al is uit de reeks. Maar als je naar Handelingen gaat, Handelingen 1. Dan vinden wij daar 11 discipelen. Nou ja, het leuke is natuurlijk, na de opstanding van de Heer Jezus waren er eerst 10. Ja, in de opperzaal. Nou ja, van de 12 waren er maar 10. Want er was Thomas niet bij. Een week later was Thomas er ook bij en toen waren er dus 11. En in Handelingen 1 zeggen ze, er moeten er 12 komen. En toen werden er 2 op de nominatie gezet. Aspirant apostelen, ja ja. En er waren er dus 13. Zodat er van 11 meteen overgesprongen wordt op 13. Waarna gezegd wordt, ja dat kan niet, er moet dus 1 te veel. 13 is te veel, weet je wel. Dus er moest er 1 af, 1 moest er verdwijnen. En dat gebeurt ook. En degene die verdwijnt heet Jozef. Gezegd, Barsabas, gezegd, Justus. Dat is het verhaal. Ja. Er waren er 11. Toen waren er 13. En de 13e verdween. En toen waren er nog 12 over. Dat is het verhaal. En dat krijg je later trouwens nog een keer. Ja, dus dat is Handelingen 1 vers 23. Hè? Zij stelden er 2. Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus. Dan denk je, nou, met zoveel namen, zo interessant, dat moet een worden. En Matthias, en weet je nou Matthias? Hè? Maar er staat er dat zij hun loten wierpen, vers 26. Zij wierpen hun lot en het lot viel op Matthias en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen verkozen. Let op hoe fijntjes het staat, tot de 11. Zodat er nog even uitdrukkelijk staat, er waren er 11. 1 erbij is 12, maar de 13e die verdwijnt van het toneel. Die was het dus wel even, maar wordt verborgen. Nou, dat is het punt. Dat is de hemelse positie eigenlijk van de gemeente die daarin wordt uitgebeeld. De gemeente onder de naam Jozef, dan wel Barsabas. Een ander woord voor Barsabas is volgens mij gewoon zondag. Maar goed. Hè? Juist, ja. Barsabas is de zoon van de Sabbat. Dus dat wat uit de Sabbat tevoorschijn komt. Nou, wat uit de Sabbat tevoorschijn komt is de eerste dag der week. Hè? Dus dat is het eigenlijk. En dan ben je inderdaad dus bij de gemeente terecht. Op de dag na de Sabbat, weet u wel. Offer van de eerstelingen garf enzovoorts. En van de eerstelingen broden niet te vergeten, want dat is hem eigenlijk. Hè? De eerste dag der week. Ook een beeld van de gemeente. En daarna, hij was toegenaamd Justus. En dat betekent uiteraard dat hij rechtvaardig was. En dat is ook de gemeente. Jozef, die toegenaamd was Justus, dat hij ook Barsabas heette. Nou goed, dat lijkt me wel voldoende. Dan heb je dus ook het verhaal van 10, 11. Het gaat uit van 10 en dan 11, als Thomas erbij komt. En dan springt het over naar 13 en dan weer 1 terug, dan is het 12. En dat is precies zo met het schema wat ik u voor u. 10 gaat tot en met de wet. Tot aan het kruis zal ik maar zeggen, God heeft gesproken tot en met en tot in. En uiteindelijk gewoon in de zoon, dan is de 10 inderdaad vol. Dan komt 11, dat is inderdaad de gemeente die inderdaad naar boven verdwijnt, naar de hemel op een ander niveau. En dan komt die beneden de 12. Zodat je uiteindelijk dan ook tot 13 komt. Hè? 12 beneden en 13 is boven. Nou, een ander voorbeeld van een Jozef die van toneel verdwijnt is natuurlijk. Nee, natuurlijk, dit is helemaal niet bekend. Dat is die van Handelingen 4. Je vindt daar een wat merkwaardige hoofdstukindeling. Dat wil zeggen dat ik de hoofdstukindeling een beetje betreur. Maar dat is Handelingen 4 vanaf vers 36. Waar staat, en Jozef. Nou ja, in de Statenvertaling staat geloof ik Jozes. Maar het maakt niet uit. Dat is een vergriekste vorm van de naam Jozef. Dus het blijft toch Jozef. En ik meen dat sommige vertalingen dat ik gewoon geef hoor, Jozef. Maar goed, Jozef van de apostelen toegenaamd Barnabas. Niet Barsabas, dus dat is hem dus niet. Maar Barnabas. En niet zoon van de Sabbat, maar zoon der vertroosting, want dat staat erbij. Een leviet. Van geboorte uit Cyprus. En dat is heel aardig. Een Jozef. Uit de stam van Levi. En bij gelegenheid is het Jozef die de dertiende is, en bij een andere opzomming van de stammen van Israël is Levi die ene dertiende die ontbreekt, hè? We hebben meteen kort gesloten. Bovendien, Jozef staat voor die hemelse positie boven alles van Christus. En dat wordt natuurlijk rechtstreeks in verband gebracht met Levi op vele plaatsen in de Bijbel. Omdat de Heer in zijn hemelse positie niet alleen koning is, maar vooral ook hoge priester. En zo kom je dus bij Levi terecht. Hè? Dus Jozef, een Leviet, en van geboorte uit Cyprus. Dat zal wel, dat betekent gewoon verzoening, hè, in het Hebreeuws. Kypros, hè? Kafar, daar komt het vandaan. Koper, kafar. Nou goed, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Toen was hij zijn akker kwijt, dat zal wel zo wezen, want inderdaad, de Jozef daar, in zijn hemelse positie zal ik maar zeggen, is dat aardse dan toch in ieder geval kwijt. De akker is de wereld, nou het koninkrijk van Christus van, in onze dagen is niet van deze wereld, staat er letterlijk, is niet van deze wereld, is namelijk in de hemel. Nou, daar gaat het maar om. Goed, deze Jozef dus, die verkoopt zijn akker en brengt het geld bij de apostelen. En daarna, om het dan even goed te maken, daarna was er een man met naam Ananias en Safira, zijn vrouw, die verkochten ook wat. En wat er nou precies aan de hand is, weten we ook niet. Maar in elk geval bleek het onvoldoende te zijn. En dat is een beeld van de, niet van de roeping van de gemeente, want daar staat Jozef. Deze Jozef Barnabas voor. Maar dit is een beeld van het natuurlijke Israël, wat alles brengt bij de Heer, het is niet genoeg. Dus het Joodse volk, zeg maar, en dan vereenvoudig ik het iets hoor, voor het gemak, maar het is zeg maar het Joodse volk onder de wet. Maar in ieder geval in zijn aardse gang van zaken. En dan blijkt men tekort te schieten. Dat is het. Nou, meer kan ik er nou in dit verband zo gauw niet over zeggen, maar het punt is dat deze Jozef uit hoofdstuk 4 vers 36 inderdaad van het toneel verdwijnt, dat wil zeggen zijn naam verdwijnt, wordt het niet meer gebruikt, voortaan heet hij Barnabas. En dat is inderdaad de Barnabas. Ik heb het idee dat het niet erg bekend is, maar dat is de Barnabas. De Barnabas die later ergens die jongeman Paulus tegenkomt en denkt, goh, dat, die moet ik eens even... En die neemt dus Paulus op sleeptouw, toen nog Saulus overigens aanvankelijk. Want Barnabas is later de mentor, om het zo te zeggen, van Paulus. Totdat ze oneenigheid krijgen en dan gaan ze uit elkaar. Want Barnabas wil zijn familie meenemen enzovoorts. Weet u wel, Johannes Marcus enzovoorts. Goed, en dan zegt Paulus, nee, dat doen we niet. En dan gaan ze uit elkaar en uiteindelijk neemt hij Silas mee, geloof ik. Nou goed, het doet er nou niet zoveel toe. Maar waar het om gaat is dat deze Barnabas inderdaad later wordt opgevolgd door Paulus. En het eigenaardige van Paulus, Saulus dus, is dat Saulus ook voorafgegaan werd door een andere figuur met de naam Ananias. Want hij had twee mentors. De ene was ene Ananias die hem de handen moest opleggen waardoor hij genezen werd. En de andere was deze Barnabas. Die hem op sleeptouw nam in het werk, zal ik maar zeggen. Die hem introduceerde ook bij de gemeente in Jeruzalem. En die hem later oppikte toen hij op zendingsreis zou gaan. Dat wil zeggen, Barnabas zou op zendingsreis en hij pikte onderweg Saulus op. Want dat is het verhaal geweest. Hij ging eens kijken waar die man gebleven was. Saulus was gewoon in huis. En hij werd daar opgehaald. Zodat Saulus, Paulus dus, de opvolger is van deze Barnabas. En aan de andere kant ook van deze Ananias. En daar gaat het nou eenmaal om. Het ene, dat Ananias houdt verband met de aardse gang van zaken. Het aardse koninkrijk, aardse priesterschap eigenlijk. Want daar ligt eigenlijk de nadruk op. Maar ook dat ga ik niet uitleggen. En aan de andere kant is hij de opvolger van deze Barnabas. Namelijk de man die eigenlijk Jozef heette. Omdat Jozef nou eenmaal de belofte inhoudt van die roeping van die gemeente. De belofte van de dertiende stam. Kortom, de belofte van een beter vaderland enzovoorts. En daar gaat het om. Zodat deze Jozef van het toneel verdwijnt. En er was er nog een die ik even heb overgeslagen. Die heb ik eerder al eens genoemd. Dat was ook een dubbele. Dat was Jozef van Arimathea. Jozef van die dubbele hoogte, weet u wel? Die kennen u toch, hè? Jozef van Arimathea. De man die zich ontfermt over de Heer Jezus, dat wil zeggen over zijn lijk, en die het legt in een graf waarin nog niemand ooit had gelegen. Ik zal bijna zeggen, en dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou, want er was inderdaad iets bijzonders aan de dood, en dus aan het graf, om het zo te zeggen, van de Heer Jezus. Er was iets nieuws aan, en het nieuwe ervan was dat hij inderdaad daaruit zou opstaan, uit de dood opstaan. Maar het graf was het graf van Jozef van Arimathea. En daarna horen we van deze man ook niks meer. Althans niet in de Bijbelse geschiedenis. En daarbuiten zeg ik er nou maar even niks over, want het doet niet de zaken. Maar in de Bijbel is dat de rol die Jozef van Arimathea vervult. Hij ontfermt zich over de gestorven koning, de Messias zal ik maar zeggen. En als de Heer dus opstaat uit de dood, bevindt hij zich op het terrein van Jozef van Arimathea. Hij staat op uit het graf van Jozef van Arimathea. Zodat hij ook in zijn opstanding beschouwd kan worden als de zoon en erfgenaam van Jozef. Die dan van het toneel verdwijnt, zoals gezegd. Ook letterlijk trouwens, maar dat is het verhaal van buiten de Bijbel om. Jozef van Arimathea schijnt inderdaad het land verlaten te hebben. Maar goed, hij schijnt naar Efraïm gegaan te zijn. Dat lijkt me zeer voor de hand te liggen. Maar goed, het staat niet in de Bijbel, dus ik mag het eigenlijk niet vertellen hier. He? Dus ik laat het maar. Maar in de opstanding was hij dus, bij wijze van spreken, op een bepaalde manier de zoon van Jozef. Maar in zijn wedergeboorte dus. Maar in zijn geboorte was hij ook op een bepaalde manier de zoon van Jozef. Toch? Volgens de wet, althans. Jozef van Nazareth, zeggen we dan. En het aardige is dat we die Jozef het laatst tegenkomen in Lucas 2. En dan verdwijnt hij in het verhaal van het toneel. Het staat er niet, maar het is wel zo. Dat kan ik u eenvoudig laten zien. Waar staat in, waarin vers 41 gezegd werd dat hij opwies en werd gesterkt en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En dan, en zijn ouders, Jozef en Maria dus, dat kan niet anders. Zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Nou, het eerste waar we stil bij staan dan is dat er staat toen hij 12 jaren geworden was, want dat betekent dat de 12 erop zaten, hè? Als iemand 12 jaar is, heeft hij 12 jaar geleefd. Daar heb ik eens een hele discussie over gehad. Dus ik hoop niet dat me dat nou weer overkomt, want het is niet uit te leggen, hè. Nou goed, als iemand 12 jaar is, dan begint hij dus aan zijn 13e jaar. Iemand die 12 jaar is, is in zijn 13e jaar. Ja. En als er staat dat de Heer 30 jaar oud was toen hij zijn optreden begon, dat is Lucas 3 overigens. En als ik het dan nareken, maar goed. Maar als ik het dan nareken, is het een paar weken voordat hij 31 werd. Hij was dus al in zijn 31ste jaar toen, waar 30 volle jaren erop zitten. Nou goed, hier heeft hij 12 volle jaren op zitten, begint dus aan zijn 13e jaar. En wat gebeurt er? Hij verdwijnt. Waar naartoe? Nou ja, naar de hemel nog niet, want dat was het een beetje te vroeg voor. En het enige alternatief is dus iets dat een type is van de hemel. Hij verdwijnt dus in de tempel en raakt daar zoek. Men is hem kwijt. Precies. Dus, ze gingen naar Jeruzalem, naar de gewoonte van de feestdag. Maar je moet daarbij denken, dus aan de hemels Jeruzalem. En toen de dagen daar voleindigd hadden, toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. Het kind Jezus bleef te Jeruzalem. En Jozef, eerst heette het zijn ouders, hebben we net gelezen. In vers, wat was het? Vers 41, ja. Nu wordt uitdrukkelijk gezegd Jozef en zijn moeder. Dat is ook eigenaardig, want daar zou dan hebben moeten staan Jozef en Maria, of zijn vader en moeder. Dat is consequent taalgebruik. Maar dat gebeurt niet en er moet dan een reden voor zijn. Jozef en zijn moeder, zodat met opzet de naam van Jozef genoemd wordt. En het is meteen de laatste keer. Het is wel opmerkelijk dat die naam er staat, omdat het over zijn ouders gaat en zijn moeder en vader, want het wordt ook nog genoemd verderop. Maar nog net even komt de naam Jozef naar boven. Jozef die een elfde was en een dertiende zou worden. Ik zeg, heb je toch een verwijzing? Nou goed, er staat Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zijn dagreizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem hem zoekende. Kwamen ze voor de tweede keer te Jeruzalem, denk ik altijd. Maar goed. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden. Nou ja, dat is ook vanzelfsprekend, hè. Pas na 3 dagen wordt hij gevonden. Toch? Dan zijn de ezels ineens ook terecht na 3 dagen en zo. Ik bedoel, hè. Nou goed. Het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden. In de tempel, natuurlijk. Beeld van de hemel. Zittende. Nou ja, aan de rechterhand Gods eigenlijk. Toch? Maar dat staat er niet. Er staat zittende in het midden der leraren en hen horende en hen ondervragende. Dat wil zeggen, hij luisterde naar hen en hij stelde hen vragen. Dat is heel verstandig, overigens. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand. Namelijk zijn antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot zij, dat zal dus Jozef en zijn moeder geweest zijn, maar het heet nou gewoon zij, hè. Zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie uw vader, dat kan alleen maar Jozef geweest zijn, maar de naam wordt nou weer niet genoemd. Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht, waarna de Heer zegt, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En daar vind je dus de overgang. De vader blijkt nou niet een aardse vader, namelijk David, te zijn. Even snel, Jozef heet immers Jozef, gij zonen Davids, als hij in de Bijbel geïntroduceerd wordt in Matthäus 1. De bekende dromen van Jozef. Die heeft er ook een paar gedroomd, ja, Jozef, ja. Deze Jozef dus. Hè? Dus via Jozef was hij zoon van David. En was de Heer Jezus ook zoon van David. Maar de Heer zelf noemt een andere vader. En zegt, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En die vader zocht hij dus kennelijk in de tempel en daarmee in de hemel. En dan heb je inderdaad een beeld van onze bedeling. Dat wil zeggen dat het koninkrijk van David niet hersteld is door de zoon van David, maar het koninkrijk Gods is wel hersteld door de zoon van God. En dat komt tot uitdrukking in de 13e die hier op aarde nog eenmaal altijd zoek is. Goed idee zou het zijn om alles wat ooit zoek raakt te zoeken in de tempel. Moet zijn gedacht zijn wat daar verborgen is in het heiligdom, in het heilige der heiligen al te verstaan. En dat is de laatste keer dat Jozef genoemd wordt. En dan staat er ook meteen, en zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Nee, dat zal wel niet. Maar uiteindelijk spreekt het ook inderdaad over de bedeling der verborgenheid. Wel erg bedekt, wellicht, maar niettemin gaat het daarover. En daarna gaat het weer gewoon verder met de geschiedenis van de Heer Jezus. Maar het is de laatste keer dat we van Jozef horen. En dat is altijd het geval als we met ene Jozef te maken hebben. Jozef verschijnt op het toneel, is dikwijls een belangrijke figuur, maar hij verdwijnt ook meer meteen en niemand hoort er meer wat van. En dat is omdat het een uitbeelding is van de positie van Christus, en dat niet alleen, het is de positie van Christus en de gemeente samen in de hemel. Dat is de combinatie die we daarin vinden. En vandaar dan ook dat we deze merkwaardige getallen tegenkomen rondom de 12, eerst een 11. En die blijkt zich voor te zetten in een 13e. En daartussenin ligt de 12 als een beeld van het gewoon geopenbaarde koninkrijk. Dat trouwens 11 en 13 met elkaar verband houden is langzamerhand wel bekend, denk ik. Hè? Of het nou het gekke getal is of het ongeluksgetal. Hè? 11 en 13, dat maakt niet zoveel uit. Ze hebben allebei een nogal kwalijke reputatie in de wereld. Men kan er niks mee. Twee eigenaardige, prima getallen waar men niks mee kan, die nergens in schijnen te passen enzovoorts. En die gek zijn of ongeluk brengen. Maar dat is het hele verhaal natuurlijk. Dat is nou het verhaal over de gemeente met zijn hemelse bestemming en erfenis. En bovendien het verhaal van dat de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid, dat de wijsheid Gods nu eenmaal dwaasheid is voor de wereld.
Waarom is
dat gedaan? Dat weet ik niet, maar dat staat zo in de... Ik weet niet waarin eigenlijk, waar het in staat, maar in de volksmond, hè? 11 het gekke getal en 13 ongeluksgetal. En zodra je zegt dat komt omdat 13 altijd ongeluk brengt, ja, dan maak je je eigenlijk belachelijk natuurlijk. Want dat is nog maar de vraag en dat wordt op voorhand als bijgelovig beschouwd. Maar die getallen hebben nou eenmaal die reputatie, om wat voor reden ook. Nou, ik denk dat eerlijk gezegd, denk ik, dat de reden daarvoor wel degelijk gelegen is in de overlevering met betrekking tot getalsymboliek. Ik zou het anders ook niet weten. Dat moet de achtergrond zijn, alleen de echte betekenis is men kwijt. En dan hou je dit soort kreten over, hè? Nou. Prins Carnaval draagt dus, ja, ik weet niet wat oorzaak en gevolg is. Carnaval is natuurlijk een recente uitvinding, nogal. Het is Rooms-Katholiek, dus sommigen zouden zelfs geneigd zijn het een christelijk feest te noemen. Maar ja, dan krijg ik ruzie met de EO, dus dat kan ik niet doen. Maar inderdaad, op de 11e van de 11e, om 11 minuten over 11 of zoiets. Zoiets verschijnt Sint Maarten, geloof ik. Nou goed, dat wil ik aflezen. Maar zo, raad van 11, hè? Raad van 11. Raad van 11. En dan zijn het narren. Dus dat 11 een gekke getal is, is al een oud verhaal. Maar wat daar de consequenties van zijn, weet ik eigenlijk ook niet.
Maar het is een taal als planeet natuurlijk. Dus als je natuurlijk het woord liefde optelt, is 13.
Dat is 13. Ja, kijk. Ja. Dat is 4 de 11, 13. Daar kom je inderdaad bij de eenheid terecht. En dat is het aardige. Dat is een argument achteraf uit een heel andere... argumentatie dus, hè, uit een heel andere gedachtegang. Het heel argument achteraf, ook aan het adres van het Joodse volk, dat het koninkrijk domweg niet kan komen als de 13e er niet is. Zoals Ruben, de eerstgeborene, wist, zal ik maar zeggen, en zoals in de geschiedenis van Jozef tot uitdrukking komt. En het punt is dat 13, ik was natuurlijk nog niet echt aan het getal 13 toe, maar omdat 13 in de schrift nou eenmaal staat, inderdaad voor eenheid, voor liefde namelijk. Hè? Het getal Echad, 1, het woord voor het cijfer 1, Echad, is inderdaad een 1, 8 en een 4. Hè? Dus inderdaad een 13. 13 staat voor eenheid, 13 staat voor gemeenschap, voor liefde enzovoort. Maar als er dus een koninkrijk komt, als de hele schepping onder één hoofd gebracht wordt, die gemeenschap daar komt enzovoort, dat moet gaan via een 13e. En dan is het verhaal, hoe kan een 13e nou eerder zijn dan de 12? Wel, eenvoudig, omdat de 13 uit 11 voortkomt. In die 11 zit die dubbele, zal ik maar zeggen. Dat is de gedachtegang. Wij leven in de tijd van 11, om zo te zeggen. Daaruit komt de 13e voort, want dat is ook de gemeente net zo goed met zijn hemelse bestemming. En pas van daaruit komt alsnog, hier op aarde gewoon, wat er komen moest, de 12 namelijk. En dat is weer de omkering van die twee. Hè? Maar dat is bij Jozef natuurlijk ook zo. Er komen er twee uit voort. Eén moet doorgaan voor 11, de ander moet doorgaan voor 13. En de volgorde, daar kon men het even niet over eens worden. Jacob en Jozef in ieder geval niet, hè? Weet je nog? Met het zegenen, met het kruisen van die handen. Zegt Jozef, doet die verkeerd. En zegt Jacob, nee, dat is goed zo. Hè? Die had al vaker met het bijltje gehakt. Maar zo ging dat, hè? Het is betrekkelijk eenvoudig herkenbare getalsymboliek. Maar je moet het natuurlijk wel even in de schrift zien staan. Wel, ik stel voor dat we eerst gaan koffie drinken, want die staat er al een poosje. Ik heb even nagekeken wat ik nou nog niet genoemd heb. Dus op volgorde van mijn lijstje zal ik proberen die dingen nog aan te halen. Ik denk dat ik de meeste dingen zo in de loop van deze twee avonden al naar voren gebracht heb. Wanneer we spreken over de 11, dan komen wij ook terecht bij, en dat noem ik maar zo even uit het hoofd, hè. Wie dat wil, die kan altijd dat nader bestuderen. Wij komen dan bijvoorbeeld in Genesis 36 terecht bij de 11 vorsten van Edom. En Edom staat voor de oudere tak van de familie van de aartsvaders, weet u wel. De tak die eigenlijk eerst geboorterecht kreeg. of zou moeten hebben, zo bedoel ik het eigenlijk, dat die eigenlijk eerst geboorterecht zou moeten hebben, maar die van het toneel verdwijnt. En dan heb je de 12 stammen van Israël, maar je hebt aan de andere kant de 11 vorsten van Edom. En op een of andere wijze loopt er een lijn van Edom rechtstreeks naar onze bedelingen, naar de roeping van de gemeente. Want Edom hangt samen met dat het koninkrijk niet, dan wel nog niet, komt. De uitstel van het koninkrijk. Of anders gezegd, zolang de gemeente er is en geroepen wordt, wordt Israël gelijkgesteld aan Edom. Het is zelfs zo dat in de profetieën nogal eens over Edom gesproken wordt, terwijl uit het verband blijkt, ik kan het ook niet anders zeggen, dat uit het verband blijkt dat het niet eens over Edom gaat, maar dat het over Israël gaat. Maar het wordt als Edom aangeduid dan omdat het ongelovig is en uitdrukkelijk lo-ami, dat wil zeggen niet Gods volk. En dat is de positie van Israël officieel in onze dagen. Het is nog geen 12. Dat wil zeggen, het koninkrijk is nog niet openbaar. Of anders zegt Benjamin is er nog niet. En dus is het 11. En je vindt dan ook inderdaad in Genesis 36 11 vorsten van Edom. Ik kom er net één te kort. Beeld van het uitblijven van het koninkrijk. Dat, die gedachte wordt daarna weer bevestigd in bijvoorbeeld 2 Koningen 23. 2 Koningen 23, vers 36, waar gesproken wordt over de verwoesting van, of de verovering moet ik zeggen, de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, hetgeen plaatsvindt in het 11e jaar van Jojakim. Als ik me nou goed herinner, maar dat weet ik niet zeker uit het hoofd zo gauw allemaal, is dat in 606 voor onze jaartelling. Maar hoe dan ook, het 11e jaar van Jojakim. Er vindt de verovering van Jeruzalem plaats. En dat is precies het punt. Bij de 11 komt het koninkrijk uitdrukkelijk niet. Bij de 11 is dus Israël lo-ami. En bij de 11 wordt dus inderdaad Jeruzalem door de heidenen vertreden. En zo is het in onze bedeling. En wat het anders zou betekenen, behalve de historische betekenis uiteraard, zou ik je niet kunnen zeggen. Dat lijkt me wel duidelijk. Het wordt daarna weer bevestigd in 2 kronieken. 36 vers 11, 2 Kronieken 36 vers 11, zijn we een paar jaar verder in de geschiedenis. Daar wordt niet alleen Jeruzalem veroverd, maar bovendien ook verwoest. In 587 voor onze jaartelling, dacht ik. En dat is in het 11e jaar van Zedekia. 2 Kronieken 36 vers 11. Dus zowel de verovering van Jeruzalem als de latere verovering en verwoesting van Jeruzalem vindt plaats in het 11e jaar. En dan zijn we nog niet klaar, want dat 11e jaar van Zedekia, waarin Jeruzalem veroverd en verwoest wordt, datzelfde 11e jaar van Zedekia is ook de tijdsaanduiding voor een profetie over de verwoesting van Tyrus en een profetie over, laten we zeggen, verwoesting van Egypte. Dat is eerst in Ezechiël 26... vanaf vers 1, 11e jaar van Zedekia. Dat is dus het jaar van de verwoesting van Jeruzalem. Dan komt er een profetie over de verwoesting van Tyrus. En het is uiteraard zo, omdat de verwoesting van Jeruzalem model staat voor de verwoesting van Tyrus en daarna de verwoesting van Egypte, omdat in alle drie de gevallen gaat om de verwoesting van alle menselijke heerschappij, van alle menselijke hoogmoed dus eigenlijk. Daar komt, wordt het koninkrijk van de mens afgenomen. Dus Ezechiël 26 vanaf vers 1, en in vers 1 staat dat, 11e jaar van Zedekia, profetie over Tyrus, en daarna Ezechiël 30... vers 20, als ik het goed heb. Ik moet me altijd even verontschuldigen, want ik haal die teksten uit de Engelse Bijbel. En die teksten lopen niet allemaal helemaal parallel met de Nederlandse. Dus soms heb ik dan een verkeerde tekstverwijzing. Dan zoek ik me thuis ook ongelukkig van waar staat dat. Maar goed. Dus of het echt klopt, weet ik niet. Maar ik dacht Ezechiël 30 vers 20. Profetie over Egypte. En Ezechiël 31 vers 1. Allemaal in hetzelfde 11e jaar Zedekia. Dus niet alleen verwoesting van Jeruzalem, maar ook Tyrus en Egypte.
En hebben die verschillende maanden die daarna dan genoemd worden steeds? Bij de ene gebeurt het in de eerste maand, de zevende van de maand, en dan weer de derde maand, de eerste maand. Dat heeft zeker ook
jou. Oh, dat heeft hem
ook niet ingewikkeld maken, maar dat
nee, ook precies. Ja, nee, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar ik zou het zo uit het hoofd nu meteen ook niet kunnen vertellen wat dat dan is.
Maar dat heeft dus ook niet vervallen.
Nee, precies. Inderdaad, dat wordt wel gegeven. Het probleem met data in de profetieën, laat ik dat dan eens zeggen. Het probleem met data in de profetieën is dat je nooit helemaal weet wat je ermee moet, omdat er meerdere mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat de datum van de profetie overeenkomt met of verwijst naar de datum waarop de profetie vervuld zal worden. Dat was voor de hand liggend natuurlijk, hè. Ik geloof dat dat het geval is bijvoorbeeld in profetieën van Haggai. Zo uit het hoofd even dan, hè. De jaren wil ik het daar niet over hebben, maar de zoveelste maand, de zoveelste dag, wel degelijk. Op de dag, op de datum, dus op de verjaardagskalender, zal ik dan maar zeggen, waarop de profetie komt, zal de profetie ook vervuld worden, althans beginnen vervuld te worden, dat is een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat de datum het eind of het begin van een bepaalde periode aanduidt, niet alleen in de geschiedenis, maar ook typologisch. Kortom, een bepaalde datum is bijvoorbeeld 70 dagen voor dat, of 33 dagen na iets anders, of weet je wel. En dan hangt daar natuurlijk betekenis aan. En theoretisch, maar ik zou geen voorbeeld daarvan weten, maar theoretisch kan zelfs allebei nog wel waar zijn. En verder kan het gewoon zijn dat het nummer, puur het getal wat genoemd wordt, dat het nummer alleen een typologische betekenis heeft. Dat is hier met het elfde jaar zeker het geval. Het past namelijk compleet in de betekenis van de elf elders in de Bijbel. Maar het blijft een moeilijke zaak, hoor, die data. Goed. Nou, nog even wat. Dan hebben we nog Deuteronomium 1, vers 2. Daar ben ik ook eens in aan het rekenen geslagen in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Er zitten nog wel een paar interessante dingen bij. Daar staat Deuteronomium 1 vanaf vers 1. Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan in de woestijn op het vlakke veld tegenover Suf. Het lijkt me niet goed als ik vooruit. Tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel en Laban en Hazerot en Dizahab en wat het maar wezen mag. En dan vers 2, 11 dagen. En omdat ze reisden zijn het dus dagreizen, ja. 11 dagreizen zijn het van Horeb door de weg van het gebergte Seir tot aan Kades Barnea. En het punt is dat daar inderdaad het einde van de geschiedenis zou moeten liggen. Maar zover was het nog eenmaal niet. Het punt is dat men daar aankwam en er zou men Kanaan moeten binnengaan en dat is niet gebeurd. Lees u het maar eens na, dat kan ik ook allemaal zo gauw niet vertellen. Maar lees u de geschiedenis maar eens na van de kinderen Israëls die uittrokken uit Egypte. De geschiedenis daarvan wordt uiteraard vermeld in Exodus. En de geschiedenis gaat dan zo ongeveer, tot net voorbij de Sinaï. Op de Sinaï krijgt men de wet, dat is trouwens de 12e legerkamp, nee, 10e, dat weet ik niet meer. 12e dacht ik. Maar goed, daar krijgt men in ieder geval de wet aangereikt. En dan de rest van Exodus houdt zich bezig met de wet en de bouw van de tabernakel en als deel van de wet enzovoorts. Daarna volgt het boek Leviticus, wat zich ook in zijn geheel bezighoudt met de wet. Maar de geschiedenis van Israël was afgebroken bij Sinaï. Gaat nog steeds niet verder. Niet Exodus, Leviticus. En dan pas in Numeri wordt de draad weer opgenomen. En dan is het een snel verhaal, omdat, er gebeurt niet zoveel meer. Het gaat namelijk om de eerste 12 jaar zo'n beetje, zal ik maar zeggen, tot aan dat men de Kanaan zou moeten binnengaan. En u weet, dat loopt fout, hè? vanwege die 12 verspieders enzovoorts. Kortom, nou, in ieder geval, de gedachte is dat men vanwege ongeloof toen sowieso niet kon binnengaan. En daarna volgden er nog 38 jaren van omzwervingen, waarvan voor de statistiek kennelijk de plaatsnamen genoemd worden, wel waar men dan zo'n beetje geweest is, maar die kunnen we toch wel niet terugvinden. Maar het zijn er dan netjes alles bij elkaar 42, want dat moet natuurlijk wel even kloppen. Maar goed, maar daar gaat de geschiedenis verder. Maar het is de geschiedenis van de uitocht in Exodus, loopt maar tot aan Sinaï en tot aan de wet. Daarna zou men het land moeten binnengaan. Vanuit Sinaï zijn het geloof ik nog 2 plaatsen. Ik moet het nou uit hoofd doen, dus het is erg lastig. Ik kan die dingen nooit onthouden. Maar er zijn geloof ik nog 2 plaatsen. Kades Barnea, van daaruit meen ik, maar ik zeg het onder een beetje voorbehoud, werden de 12 verspieders uitgezonden. U weet ze wel, hè, 001, 002 en zo verder. Verspieders uitgezonden. En toen bleek het volk ongelovig te zijn in het algemeen. Dus inderdaad, het ging niet door. En dan houdt het ook bij 12 op, dus. Nou, en nou blijkt dat die route daar naartoe was alleen van 11 dagen. En dat staat in, ik heb het alweer weggeslagen, in Deuteronomium 1 vers 2 dus. Hè, 11 dagen tot Kades Barnea, van Sinaï naar Kades Barnea. Nou goed, was dat van de 10e naar de 12e plaats of zo? Ik weet het niet precies meer. Maar zoek het maar eens na. Maar daar houdt de geschiedenis op. Het zijn 11 dagen reizen en als ik het met mijn woorden zou moeten zeggen, dat is er één te weinig. Dan komt het niet. En inderdaad, het kwam ook niet en men ging het land ook niet binnen. Waarna, nou goed, ik zou bijna meteen gezegd hebben, waarna toen men het land binnenging, de leiding werd overgedragen inderdaad aan Efrim, aan Jozua, aan de stam van Efrim, de 11e. Nou goed. Je hebt daar dus 11 dagen van Horeb tot Kades Barnea, want dat moet ik dan in ieder geval zeggen in Deuteronomium 1 vers 2. Dat is 1 te weinig in mijn ogen, het is maar 11 en dus inderdaad, men zou het land binnengaan, maar het gebeurt niet. En in plaats daarvan zwerft men nog 38 jaar om in de woestijn, alvorens in het badwater van Bethesda geworpen te worden, maar dat is een ander verhaal. Goed. Sinaï was de 12e. Wat is Kades Barnea dan? Oh, nou weet ik het. Dat is 14. Ja, dat is 14. Nou weet ik het. Sinaï was de 12e. En Kades Barnea is 14. En toen moest men land binnen. En ja, dat is even tussen ons tweeën dan. Er zijn 2 verschillende verdelingen van de 42 kampplaatsen van Israël. De ene loopt is 12 en nog 30. Zo vind je hem in de Bijbel letterlijk terug, omdat de geschiedenis daar echt wordt onderbroken. En de andere is die van 14, en toen moest men het land in. En toen kwamen er nog 2 maal 14 bij. 28, dat is de andere verdeling. De verdeling zoals we die ook tegenkomen in Matthäus 1. 42 verdeeld in 3 maal 14. Maar in de geschiedenis wordt de 42 verdeeld in 12 en 30. En 12 is dan Sinaï. Nou goed, de rest kan ik toch zo gauw niet zeggen. Het is beter als we daarover willen praten, omdat ik mijn aantekeningen daarbij heb. En dat is nu niet het geval. Goed, dan ga ik nog even door over wat eigenaardigheden. Die horen misschien niet eens meer bij de 11, maar dan bij de 12. Ik heb hier een lijstje, namelijk van de richteren. Het schijnt dat sommigen dat op school al uit het hoofd moesten leren, de namen van de richter. Niemand van u? Nee? Oh. Zo bijzonder was het onderwijs dus ook weer niet. Nou goed, 12 richteren, te beginnen met Otniel, en zoek u ze maar na gewoon in het boek Richteren. Dat kan ik ook niet helpen. Je krijgt alleen een probleem bij nummer 4, want dan kom je bij Barak en Deborah. En als je ze uit het hoofd moet leren, dan moet je ze dus allebei noemen. In werkelijkheid horen ze naast elkaar. En reken ik dus Deborah niet, maar die zet ik op de zijlijn even. Dan krijg je dus Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta, Epsan, Elon, Abdon, Simson. Dat zijn de 12. En er staat er 1 opzij, dat was de dochter Dina. Maar dat was niet zo, er staat er 1 opzij, dat is de dame Deborah. Leuk, hè? Is toch een parallel, of niet? En net Dina en Deborah zijn allebei een beeld, in ieder geval van een gelovig Israël. En als u het mij vraagt, meer in het bijzonder van de positie van de gemeente natuurlijk. Voor Dina is dat zeker. En van Deborah zou ik de geschiedenis nog eens een keer weer moeten bestuderen. Maar het ligt natuurlijk zeer voor de hand, hè. Deborah, het bijtje. Ja. Nou goed. Dat zijn 12 richteren dus. En 1 richteres staat ernaast. Precies bij 12 stammen van Israël. En die ene dochter staat ernaast. En daarna is het toch een 13e, want dat is Samuel. En die brengt het koningschap voort. Precies hetzelfde. Samuel is de twijfelachtige figuur. Ik weet niet of u ooit mijn verhaal ooit gehoord hebt over de Bijbelse tijdrekening. Met name over de periode van de richteren. Dan blijkt dat de problemen inderdaad liggen dan bij de berekening. Die liggen in de geschiedenis van Samuel. Daar houdt het verhaal eigenlijk min of meer op. En het is moeilijk om daar de aansluiting te vinden bij de geschiedenis van de koningen. Dat wil zeggen, de aansluiting in de vorm van de jaartallen dan. Hè? Daar is het moeilijk. En dat is natuurlijk zo, omdat je daar inderdaad bij die 13e bent. Brengt toch een beetje ongeluk, hè? Kost meer tijd om het uit te zoeken. Zoiets, hè? Maar dat is dus het verhaal. 12 richteren, de 13e... is inderdaad Samuel, maar naast de 12 was ook al een 13e, namelijk Deborah. Net als bij de stammen van Israël met die ene vrouw ernaast. En toch zouden er 13 moeten zijn in het totaal. Nou, dan moet ik nog eens even kijken naar Deuteronomium 33. Daar vind je een opsomming. Deuteronomium. Nou goed, even zien of ik mijn werk goed gedaan heb. Oh ja. Ja, nee, het klopt, ja. Mozes zegent de 12 stammen, staat erboven. Maar ik heb ze nageteld. Het zijn er 12, maar er ontbreekt er 1. Ja. We vinden achtereenvolgens namelijk genoemd, vanaf vers 6, Ruben, Juda in vers 7, Levi in vers 8, even zien, dit neemt nogal wat, en dan Benjamin in vers 12, Jozef in vers 13, maar dat zal wel toeval wezen, Jozef in vers 13, en daarna die tekst die ik wel vaker aangehaald heb in verband met de eenhoorn, die twee horens heeft, weet u wel, in vers 17 namelijk. Daar vind je de twee hoorns van de eenhoorn. De eenhoorn is Jozef, maar heeft twee hoorns. De een heet Efrim en de ander heet Manasse. Efrim en Manasse worden dus wel genoemd. Dus Jozef wordt genoemd en ook Efrim en Manasse. Als je ze dus telt, ja, dan krijg je er historisch gezien krijg je er 1 te veel. Hè? Want Efrim en Manasse zijn samen Jozef. Dus dan zou je de naam van Jozef even niet mee mogen tellen en in plaats van tel je dan Efraïm en Manasse, dan klopt het, dan tel je netjes de stammen. Maar daarna krijg je, ga je eerst even door in vers 18, Zebulon. En dan Issachar, nou ben ik hem kwijt, even kijken. Nog steeds vers 18, ja, Zebulon, Issachar. Dan in vers 20, Gad. In vers 22, dan. In vers 23 Naftali. En in vers 24 Azer. Als ik dan de netjes tel, dan krijg ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stammen. Maar er was een naam meer, namelijk de naam van de stam van Jozef. Maar die mag je niet tellen, want je moet Efraïm en Manasse tellen. Hè? Jozef deelt zich door 2. Maar, maar de namen die er staan zijn er dus 13. Er worden er 12 genoemd. Maar het gek is, er ontbreekt er altijd nog 1. Ja, Simeon. Staat er domweg niet bij. Dan was het toch al niet zo'n opvallende figuur, denk ik wel eens. Maar, hè? Wat weten wij van Simeon? Maar hij wordt niet genoemd. De horende, de gelovige dus, is eruit verdwenen. En waarom? Ja, dan zou deze profetieën moeten bespreken. Misschien dat we er dan achter komen. misschien, zei ik. Hè. Maar het aardige is dat we dus een opsomming vinden inderdaad van 12 stammen, maar het waren dan toch 13 namen, want één komt dan dubbel voor, Jozef, want die verdubbelt zich in de naam van Manasse of in de naam van Efraïm. Zodat je naast de 12 die je telt, vind je nog één extra. Maar achter de 12 zou er ook nog één moeten volgen, maar die ontbreekt. En dat is Simeon. Nou, dat is het verhaal. Dat is precies hetzelfde als 12 zonen van Jacob, daarnaast de dochter Dina, maar daaronder komt toch nog een 13e stam. Dus de 13e staat er of naast, of erachter. Hij moet er wezen, maar hij is het niet. Hè? Hij ontbreekt. In dit geval de naam van Simeon. En dat bevestigt vervolgens de geschiedenis van Genesis, die ik er straks heb aangehaald, Genesis 42. Waarin de broers, de 10 broers, inderdaad naar Jozef gaan. Er zijn er 11, maar Simeon wordt eruit genomen en die wordt in de gevangenis gestopt. Daar staat Simeon inderdaad aan de kant. En waarom het is, is duidelijk. Simeon staat dan voor de gelovigen die op bijzondere wijze dan naast Israël komen te staan vanwege de hemelse positie. Nou goed, bij een andere keer is het zoals gezegd Levi, met hetzelfde verhaal. Levi staat voor de priesters, maar de priesters onder Israël, dat is eigenlijk de gemeente. De eerstgeborenemers krijgt van nature het priesterschap. Dat is de gemeente en wij inderdaad als gemeente worden in de Bijbel beschreven als het huis van de hoge priester. Dat weet u toch, hè? Je had Aaron, het huis van Aaron en dan het volk. En in verband met de wetten van de grote verzoendag gold dat ook. Wat verschil tussen Aaron, de hoge priester, het huis van Aaron en dan de rest van het volk. Nou, precies zo is het met ons. De Christus, dan de gemeente die daarbij hoort en dan pas Israël. Vandaar dat Levi heel goed voor de gemeente kan doorgaan. En bij gelegenheid wordt de Heer ook beschouwd. Nee, straks nog sterker zeggen. In Malachi wordt de Heer zelfs aangeduid met de naam van Levi. En bij nader inzien daarna nog een paar keer, maar dan typologisch. Zelfs in het Matthäus-evangelie wordt Levi aangehaald en dan is het toch eigenlijk Christus. Maar goed, daar gaan we niet verder op in. In dit geval, Deuteronomium, zijn er dus ontbreekt dus Simeon. In Openbaring 12 krijgen we net zo'n soort verhaal. Maar dat is een tamelijk bekende. Daar ontbreekt weer een ander. Dan is het namelijk Dan. Nu ontbreekt Dan. Daar vinden we de opsomming van de verzegelden, de 12.000 verzegelden uit elk van 12 stammen van Israël. En er vindt ook iets merkwaardigs plaats. Er worden 12 stammen genoemd, dan ontbreekt er één. Maar bij nader inzien is er ook iets, is er nog iets aan de hand. Want we vinden de opsomming van Juda. Ik zei Openbaring 12, dat zeg ik fout. Dus Openbaring 7 uiteraard. Ja, ja. Openbaring 7 dus, ja. Dat wordt eerst genoemd in de tweede helft van het hoofdstuk. Hè. Juda, de koning. Ruben, de natuurlijke eerstgeborene. En dan is het een betrekkelijk willekeurige volgorde, lijkt het. Gad, Aser, Naftali, Manasse. En wij verwachten dus dat Efraïm genoemd gaat worden, zijn broer. Maar goed, Manasse. Dan Simeon, die zit deze keer wel bij. Levi, Issachar, Zebulon. En dan zou de naam van Efraïm moeten genoemd worden. Maar die staat er niet. Er staat de naam van Jozef. Maar aangezien Manasse genoemd is, wordt hier de naam van Jozef gebruikt voor de stam van Efraïm. Toch? Kan niet missen. En betekent dat of nadruk gelegd moet worden op dat Jozef erbij is. Dat per se de naam van Jozef gebruikt moet worden. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat het net andersom is. De nadruk ligt erop dat de naam Efraïm vermeden moet worden. En waarom is dat? Eenvoudig, omdat de naam van Efraïm rechtstreeks verband houdt in de schrift met het eerstgeboorterecht van Israël en dus met de gemeente in een verborgen koninkrijk, terwijl het hier in Openbaring 12 uitdrukkelijk gaat over de openbaring van het koninkrijk. En dan wordt de naam van Efraïm dus weggelaten. En in plaats daarvan staat gewoon de naam van Jozef midden in een opsomming. Helemaal geen bijzondere plek. Midden in een opsomming. En dan nog verder, na Jozef wordt er nog genoemd Benjamin. Helemaal onderaan. Natuurlijk, dit keer is Benjamin erbij. Toch? Dat is toch de dagen van het geopenbare koninkrijk. Dan is Benjamin er. Ik had hem zelfs eventueel wel bovenaan verwacht, eventueel. Maar goed, hij staat op zijn echte plek. Namelijk op de 12e plaats. Maar niettemin missen we er nou nog één. En dat is de naam van Dan. Niet alleen de naam. We missen de naam van Efraïm en we missen de stam van Dan. En nou even niet op een sprekend over een eventuele letterlijke toepassing ervan. Laat ik even buiten beschouwing. Maar overdrachtelijk lijkt het me duidelijk, de naam van Efraïm wordt niet genoemd, omdat Efraïm verband houdt met het verborgen koninkrijk. En de naam van Dan wordt niet genoemd, omdat de naam van Dan eigenlijk hetzelfde voorstelt als de naam van Benjamin. Namelijk, Dan staat voor een gelovige overblijfsel van Israël. Maar de naam van Dan wordt naast de naam van Benjamin, en daar staat hij, daar zou hij naast komen te staan als hij nog kwam, hè? Als 13e. Benjamin staat immers als 12e. Nou, de naam van Dan staat in het bijzonder voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En als de naam van Benjamin ernaast staat, staat de naam van Benjamin voor het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Met andere woorden, Dan staat ook voor de gemeente. We hebben Deuteronomium 33 al weggeslagen nu, maar daar staat Dan is als een slang langs de weg. En lees maar eens wat de Bijbel zegt over de slang, die verhoogd zal worden overigens. En over de weg, ik denk met name aan Handelingen, het boek Handelingen, de weg Gods, de weg die immers een omweg is. Daar komt er een ruiter langs op een paard. Dat kan moeilijk iemand anders zijn dan Christus, die komt naar zijn koninkrijk. Maar de slang bijt het paard en de ruiter valt achterover van zijn paard. Kortom, het koninkrijk wordt uitgesteld. Want nou staat hij met pech langs de weg, bij wijze van spreken. Sorry, maar ja, maar goed, het komt er wat ongelukkig uit. Maar zoiets is een oponthoud, dat bedoel ik maar te zeggen. Hè? En dat is inderdaad onze bedeling. Zodat Dan daar rechtstreeks in verband gebracht wordt met het uitblijven van het koninkrijk. Daar gaat het om. Nou, daarnaast moet ik even opmerken dat ook dit schema beantwoordt aan het gebruikelijke. 12 op een rijtje, 1 staat ernaast en 1 ontbreekt aan de onderkant. Dat wil zeggen, het is de gewone opsomming van 12. De naam van Efraïm staat ernaast, want het komt overeen met Jozef, is volstrekt hetzelfde hier. De naam van Efraïm staat er dus als het ware naast, maar aan de onderkant ontbreekt de stam van Dan. Dan heb je precies hetzelfde schema. 12, 1 ernaast, 1 eronder. En dat hij er eerst naast staat en uiteindelijk eronder komt, dat is een heel eenvoudige gedachte. Dat betekent dat de Gods plannen met betrekking tot die 13e, namelijk tot het hemelse volk, Gods plannen met betrekking tot de gemeente, inderdaad van oudsher al bekend waren. Het was al aanwezig, zou alleen pas later komen. Nou goed, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Nou, daarover dan maar verder niks. Ik heb hier nog een opsomming van 12, nou dat moet ik maar even laten liggen, want dat komt de volgende keer wel, wanneer wij over de 12 zullen spreken. De 12 die rechtstreeks in verband staan met de openbaring van het koninkrijk. En eerlijk gezegd, daar behandel ik maar een klein beetje van. Om, punt 1, omdat er zoveel 12 in de Bijbel voorkomen. Hè? Veel 12en komen in de Bijbel voor, ja. En aan de andere kant, omdat het een heel bekend getal is eigenlijk. Dus ik wil het vanavond hier dan maar bij laten. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade en dat we uw kinderen geworden zijn door uw liefde en door het werk wat u tot stand gebracht hebt. Wij danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot die 13e. Tot dat volk wat u uitverkoren hebt om een hemelse erfenis in ontvangst te nemen. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de tegenwoordige wereld en gezet hebt aan uw rechterhand. Verborgen voor de wereld, maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar die tijd waarin wij ook als uw volk, als uw gemeente, zelfs als het lichaam van Christus ook geopenbaard zullen worden en zullen delen in de heerlijkheid van Christus. We danken u daarom, Vader, dat we ook steeds opnieuw bij deze waarheden bepaald mogen worden en mogen zien dat ook onze zaligheid en onze roeping als gemeente, dat die reeds vastgelegd is, ook in deze oude boeken van het Oude Testament. En dat we het ook terug mogen vinden op verschillende manieren, waar dan ook in uw woord. We danken u voor de rijkdom die we daaruit mogen putten en de zekerheid boven alles die we daaruit mogen putten. We mogen zien dat u werkt volgens vaste lijnen, vaste patronen, een vast plan wat u gemaakt hebt en dat deze dingen gestalte krijgen in de loop van de geschiedenis. Wij danken u daarom dat u ons bij elkaar bracht, ook deze avond, om uw woord te openen. En we willen u vragen, wilt u ook deze woorden aan ons harten zegenen? Niet slechts als intellectuele kennis, als verstandelijke informatie, maar boven alles als brood voor het hart. Als voedsel dat wij tot ons mogen nemen, omdat wij daaruit zouden leven, ons vertrouwen zouden stellen op u, die deze dingen zo gemaakt hebt en bovendien ook zo hebt opgeschreven. Wij danken u, Vader, voor dat leven en die rijkdom die we mogen vinden in uw woord en die we mogen ontvangen door uw geest en uit uw genade. Amen.